Goedemorgen, broeders en zusters. Het is een geweldig iets om hier deze morgen te zijn. Het is een feestdag. Eigenlijk is iedere zondag een feestdag. Maar het is hier deze morgen een speciale feestdag, omdat er ook nog 3 mensen gedood worden. En dat is een geweldig getuigenis. Als we Gods woord lezen, dan zien we dat het een getuigenis is voor de wereld en ook voor de onzichtbare machten. Het is een hele belangrijke stap. Vanmorgen heb ik een gedeelte uitgekozen en ik zou daar eigenlijk ook boven willen zetten de volgende stap. En dat staat in Johannes 6. U kunt dat met mij meelezen als u een Bijbel heeft meegenomen. En hopelijk hebben velen dat gedaan deze morgen. Ik lees slechts enkele verzen. We gaan wel wat meer zeggen over dit hoofdstuk, maar ik wil beginnen bij vers 66. Hoofdstuk 6, vers 66. Waarin we de volgende woorden lezen: van toen af trokken velen van zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met hem mee. Jezus zei dan tegen de 12: wilt u ook weggaan? Simon Petrus dan antwoordde hem: Heere, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. En wij hebben geloofd en erkend dat u de Christus bent, de Zoon van de levende God. Tot hiertoe de schriftlezing, mogen de Heere zijn woord zegenen. Toen ik hier zo mee bezig was, toen dacht ik aan een periode in mijn leven waarin ik in Canada woonde. En waarin ik ook eigenlijk een verdieping in mijn geestelijk leven ervaarde. Waarin ik eigenlijk besloten heb om echt voor God te willen leven. In die tijd leerde ik OM kennen, ik ging naar de bidstonden en op een gegeven ogenblik hadden ze een kerstkruistocht, een Christmas Crusade heette dat, naar Mexico. En ik ging mee en ik ontmoette iemand waarvan ik nu zeg, ja, die maakte toen heel veel indruk op mijn leven. Het was een jongen die uit Quebec kwam, Canada. Was net tot geloof gekomen uit een achtergrond van drank en drugs. Hij was zo enthousiast over zijn geloof. En hij had die tekst als motto: het leven is mijn Christus en sterven is mijn gewin. En ik dacht, wauw, ik wou dat ik zo vol vuur was als hij. We verloren elkaar soort uit het oog. Ik ging terug naar Nederland, naar de Bijbelschool. 3 jaar op de Bijbelschool, ontmoette mijn vrouw. En op een gegeven ogenblik kreeg ik weer een brief van hem. Hij was ondertussen in een zendingstraining gegaan. En hij vroeg of wij interesse hadden om daar ook iets over te weten. Dus we zeiden, prima, stuur maar wat materiaal. En wij lazen dat en het leek ons heel goed die training en we dachten, nou ja, we kunnen altijd de training doen en dan zien we wel weer verder. Dus we gingen naar Amerika, deden de training voor een jaar en na dat jaar gingen we naar een andere plaats in Amerika voor de taalschool. En tot onze verbazing kwamen in een appartement naast die jongen die zo'n geweldige indruk op mij gemaakt had. Die een bemoediging voor mijn geestelijk leven was geweest. En eerst waren we natuurlijk geweldig blij dat we elkaar ontmoet hadden. Maar al gauw kwam ik de ontdekking dat er wat problemen waren in zijn huwelijk. En de smalle muren tussen ons appartement lieten soms de geluiden door van ruzie. Van huilen, van boosheid. En ze werden gevraagd om daar te vertrekken. En dat maakte eigenlijk ook wel indruk op me. Zo'n iemand die zoveel betekend had in mijn leven. En het liet mij ook zien van, ja, we moeten eigenlijk alleen maar op Christus zien. Vroeger of later kunnen we altijd teleurgesteld raken in mensen. En als je al wat langer naar gemeentes gaat of betrokken bent in christelijk werk, dan weet u hoe dat werkt. En als je dan dit gedeelte leest, en dat begint met van toen af, dan realiseer je dat er al een heel traject gegaan is. Dat er al heel veel gebeurd is in het leven van de Heer Jezus en de discipelen waarover gesproken wordt. Vanaf het moment dat hij zijn wonderen begon, waren er steeds mensen die hem gevolgd hebben. Eerste wonder wat we in Johannes vinden, het veranderen van water in wijn, zal ongetwijfeld gegeven hebben dat mensen hem zijn gaan volgen. Zijn gaan kijken steeds van wat doet hij? En er zijn mensen zijn discipel geworden. En je leest over de genezing van melaatsen, mensen die ziek zijn. Allerlei dingen gebeuren in het leven van de Heer Jezus. En mensen volgen hem. En ondertussen in dit gedeelte waar we nu zijn aangeland, zijn we eigenlijk in het derde jaar van de bediening van de Heer Jezus. En ongeveer op het toppunt van zijn populariteit. Want als je begint te lezen in hoofdstuk 6, dan zie je dat velen hem volgden voor de tekenen die hij deed. En hij genas de zieken. En dan zijn ze met een grote menigte bij elkaar. 5000 mannen, nog vele vrouwen en kinderen daarbij. En dan stelde Heer Jezus een probleem voor aan zijn 12 discipelen. Hoe zullen wij al deze mensen te eten kunnen geven? En Filippus, die weet het niet. Die zegt, er is niet genoeg geld om iedereen te eten te geven. Andreas, die komt met een andere oplossing. Er is een jongetje met 5 broden en 2 visjes. En we weten dat dat in de hand van de Heere gezegend wordt. En hij vermenigvuldigt de broden en de vissen. En de hele menigte krijgt te eten. Wauw, wat een wonder. Wat een geweldig iets. En aan het eind van dat wonder zie je dat de menigte de Heer Jezus eigenlijk wil nemen en koning wil maken. En de Heer Jezus gaat de bergen in. Aan het eind van die dag. Hij vertrekt en zijn discipelen vertrekken ook, maar naar een andere kant. Die gaan een scheepje in, een bootje, dat gaat naar de andere kant van Tiberias naar Capernaum. En misschien kent u het verhaal onderweg als ze ongeveer zo'n 7 kilometer van de kust af zijn. Dan steekt er een grote storm op. En natuurlijk worden de discipelen bang. En het is op dat moment dat de Heer Jezus daar bij hun komt, bij het scheepje. En als hij bij hun komt en ze zien daar iets over het water gaan, dan worden ze bang. Een geest of wat dan ook. En de Heer Jezus zegt, vrees niet, ik ben het. En ze willen hem in de boot nemen en tegelijkertijd zijn ze ook aan de overkant. Weer een geweldig wonder. Maar de volgende morgen heb je al die mensen die de dag daarvoor gevoed zijn. En die zijn ondertussen ook weer klaar voor een ontbijt. Kun je je voorstellen. Maar de Heer Jezus, die zien ze daar niet. En ze gaan op zoek en ze weten dat er maar 1 bootje vertrokken is. Er waren geen andere bootjes. Ze weten dat de discipelen in dat bootje vertrokken zijn. En ze gaan op zoek en ondertussen komen er gelukkig wat andere bootjes van de overkant, daar bij Tiberias. En ik stel me zo voor dat die bootjes ongeveer tot zinkens toe volgeladen zijn en daarmee zijn ze naar de overkant gegaan. En daar komen ze de Heer Jezus weer tegen. En ze komen bij de Heer Jezus en ze zijn vol vragen. En dat steken ze niet onder stoelen of banken. Ze zeggen, Rabbi, hoe bent u hier gekomen? En dat wordt het moment voor de Heer Jezus om hun onderwijs te geven. Want het ging de Heer Jezus niet zozeer erom om 5000 mensen te voeden. Dat voorzag maar eventjes in hun fysieke nood. Maar het ging er hem om onderwijs te geven, om hun te leren wie hij werkelijk was. En de Heer Jezus zegt dan ook tegen hun, zoekt mij niet om de spijze die vergaat, maar zoek mij voor de spijze die blijft een eeuwige leven. Want die menigte die zocht hem voor opnieuw een vrije maaltijd. Voor wat ze konden krijgen, voor wat ze konden ontvangen. Zodat ze niet meer hoefden te werken. En dan zeggen de volgelingen, de vele discipelen die daar zijn, van wat moeten wij doen om de werken te doen om het eeuwig leven te krijgen? En de Heer Jezus zegt eigenlijk geen werk, maar geloven in diegene die de Vader gezonden heeft. En je hebt daar de Joden, de discipelen. En die beginnen dan over Mozes. Mozes heeft ons het manna gegeven in de woestijn. En de Heer Jezus corrigeert hun en die zegt, nee, het was niet Mozes, het was mijn Vader in de hemel die jullie het manna gegeven heeft. En jullie Vader geeft nu het hemelse brood, het brood uit de hemel. Ik vond het zo mooi dat we vanmorgen begonnen met dat lied. Brood des levens, brood des hemels, voed mij dat ik groei naar u. En hier in dit hoofdstuk presenteert de Heer Jezus zich als het brood des levens, het brood des hemels. Veel meer als wat Mozes kon doen. Mozes, die gaf hen in feite niet het manna, maar inderdaad kregen ze al die jaren in de woestijn het manna. Manna is ook natuurlijk een beeld van de Heer Jezus. Men zegt van ja, het manna was klein, dat spreekt van nederigheid, het was rond, het spreekt van oneindigheid, het was wit, het spreekt van heiligheid, het was een beeld. Maar het was slechts een beeld van het ware brood wat God zou gaan geven. Het manna was alleen maar voor de Joden, maar de Heer Jezus kwam voor de hele wereld. En dat is ook een thema wat je steeds weer in Johannes 6 tegenkomt. Dat hij gekomen is als het offer, als het brood, als het voedsel voor de hele wereld. Tegelijkertijd weet de Heer Jezus, en dat kom je hier ook steeds tegen in dat hoofdstuk, wie hem zullen ontvangen. Wie in hem zullen geloven. Maar dat neemt niet weg dat de volledige verantwoordelijkheid bij de mens is om te kiezen. Er zal niemand zijn die kan zeggen van, ik kon niet kiezen en daarom ben ik niet tot geloof gekomen. Nee, iedereen heeft die verantwoordelijkheid om te kiezen. Om de keuze te maken om Jezus te willen volgen of om dat niet te doen. En dan kies je ook. Je ziet dat de Joden die hier in hoofdstuk 6 de Heer Jezus volgen steeds meer geïrriteerd raken over datgene wat de Heer Jezus te zeggen heeft. Als hij zegt, ik ben het brood en indien gij niet mijn vlees eet en niet mijn bloed drinkt, hebt gij geen deel aan mij. Hij presenteert zichzelf als diegene waar ze deel aan moeten gaan krijgen. waarmee ze zich moeten vereenzelvigen. 7 keer in dit gedeelte spreekt hij erover dat hij uit de hemel gekomen is. En dat begint die Joden die hier zijn steeds meer te irriteren. Hoe kan hij, die de zoon van Jozef en van Maria is, zeggen, ik ben uit de hemel gekomen. En hij spreekt erover dat hij is, ik ben. Hij vereenzelvigt zich met Yahweh, die zich presenteert in Exodus 3 vers 14 als de ik ben. En de Joden begrepen heel goed, hij vereenzelvigt zich met God, de almachtige God. En hij spreekt er zelfs over dat hij op zal staan de laatste dagen. Dus ze konden er niet omheen. Hij presenteerde zichzelf als de Christus. De Messias die de Joden verwachten. De levende God. Hij vereenzelvigde zich met God de Vader. En opnieuw zie je dat ze zeggen, hoe kan hij, hoe kan hij? Ze konden hem niet accepteren als die Messias, als de Heer, als de Kyrios. Ze wilden wel wonderen, ze wilden wel gevoed worden. Maar hem als Heer volgen was een stap te ver voor de meeste van hun. Enkele hoofdstukken daarvoor zien we dat de Heer Jezus een gesprek heeft met de vrouw, de Samaritaanse vrouw bij de bron. En daar presenteert de Heer Jezus zich als het water des levens. En dan zegt ze van, geef mij ervan dat water, dan hoef ik niet iedere dag hier naar die put te gaan. Gelukkig begrijpt ze het als de Heer Jezus erover spreekt van, ik ben het water des levens. Hier waren er velen die het niet begrepen, die dat gratis brood wilde hebben. Maar de Heer Jezus spreekt hier over vereenzelviging met hem. En dan staat er in vers 60. Velen van zijn discipelen hoorden dit en zeiden, deze reden is hard. En het was niet zozeer hard dat het heel moeilijk te begrijpen was. Het was heel duidelijk dat de Heer Jezus sprak, dat ze deel aan hem moesten krijgen door vereenzelviging met hem. Maar juist omdat het zo goed te begrijpen was, was het moeilijk om te accepteren dat ja, ze één met hem moesten worden en hem zouden moeten volgen om deel aan hem te hebben. Ik moest denken aan een grappig voorval een paar maanden geleden. Onze zoon en schoondochter die leven op het ogenblik een poosje bij ons in huis. En we hadden op een gegeven moment koffietijd. Ze hebben 2 kindertjes. De oudste is 3 jaar. Die kreeg natuurlijk een koekje bij haar drinken. En toen zei ze, ik wil nog een koekje. I want another cookie. Ze spreken voornamelijk Engels. En de moeder die zei, die had ondertussen een beetje Nederlandse cultuur geleerd. Nee, je kan geen tweede koekje hebben. Dus ze drong er een beetje op aan, ze wilde nog een koekje. Nee, 1 koekje en ga straks eten enzovoort. En ze zei op een gegeven ogenblik heel beteuterd, I don't understand what you're talking about. Ik begrijp niet waar je het over hebt. Natuurlijk begreep ze heel goed waar we het over hadden. Ze kon verstaan wat wij zeiden, ze begreep dat. Maar ze wilden het niet begrijpen. En we hebben een soortgelijk iets eigenlijk hier. Ze wilden niet begrijpen waar de Heer Jezus het over had. En dan staat er, van toen af aan trokken velen van zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met hem. Wat een triest moment. Op het hoogtepunt van zijn populariteit confronteerde de Heer Jezus de mensen met wie hij werkelijk was. En dat het niet ging om tijdelijke dingen, maar om eeuwige dingen. Toen de Heer Jezus zei van, werk niet voor de tijdelijke dingen. Toen bedoelde hij natuurlijk niet dat we niet hoeven te werken. Het is normaal en het is ook Bijbels en dat lezen we ook in Gods woord. Dat we werken voor ons dagelijks onderhoud. Maar tegelijkertijd zegt de Heer Jezus, dat moet niet het belangrijkste zijn in je leven. De dingen van eeuwigheidswaarde moeten het belangrijkste zijn. Het leven met mij en voor mij en door mij, dat moet het belangrijkste zijn. Gaat u nog met hem? En dan heb ik het er niet over van gaat u naar de kerk of gaat u naar de kring. Maar gaat u de weg die hij u laat zien? Misschien soms de volgende stap. En wandel een leven met hem. En soms zijn er dingen die God in ons leven kan laten zien. Misschien een bepaalde verslaving en daar kun je van alles bij denken. Dat is niet alleen roken, maar een heleboel andere dingen waar we aan verslaafd kunnen zijn. Maar ik denk dat het heel vaak ook is dat ons grootste probleem is dat we excuses maken. Excuses maken als christen waarom we niet die dingen doen die we eigenlijk zouden moeten doen. Het gaan naar de bidstond, een tijd nemen voor gebed. Het bemoedigen van een ander met dat kaartje waar we al zo een paar keer bij bepaald zijn geweest. Het getrouw zijn in het bezoeken van de kringen of andere samenkomsten. Getrouw zijn om te getuigen waar God dat van ons vraagt. Gaan we met hem? Wandelen we met hem? En dat betekent een gekruisigd zijn met Christus. En toen die velen, waar we over lezen, allemaal vertrokken, zo één voor één. En ik stel me voor dat er eerst maar een paar waren en dat het er steeds meer werden. Toen ging de Heer Jezus niet achter ze aan en hij zei niet van, och, zo heb ik het eigenlijk niet helemaal bedoeld. We kunnen de lat ook wel iets lager leggen. Het komt allemaal niet zo hard aan als jullie denken. Nee, hij ging niet achter hun aan. Hij gaf hun de vrije keuze. En ik denk dat ze een beetje begonnen te begrijpen dat het ging om een sterven met Christus. Hoewel hij toen nog niet gestorven was, maar dat zou hij natuurlijk gaan doen voor ons daarna. Het was ik sterf en jij sterft met mij. Ik word begraven en jij wordt begraven met mij. En ik sta op tot nieuw leven en jij staat op tot nieuw leven met mij. En dat betekende bepaalde kosten, dat betekende vereenzelviging. Dat betekende het eten van zijn vlees en het drinken van zijn bloed. En natuurlijk begrijpt iedereen dat we hier niet spreken over kannibalisme, maar vereenzelviging. Zoals wij brood en voedsel tot ons nemen. En dat wordt opgenomen in onze maag en het wordt in onze bloedbanen opgenomen, zodat we kunnen leven, zodat we kunnen functioneren, zodat we kracht hebben, zodat we kunnen groeien, zodat het een deel van ons is. Zo wil de Heer Jezus een deel van ons leven zijn. Die vele Joden, die vele discipelen, die wilden vrij zijn, dachten ze. En als je een paar hoofdstukken verder gaat, dan staat er, indien de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn. Hoofdstuk 8, vers 36. De reactie van de Joden op dat moment was best wel een beetje komisch. Want ze zeiden van, ja, wij zijn nooit een slaaf van iemand geweest. Wij zijn kinderen van Abraham, we zijn nooit slaaf van iemand geweest. En ze waren blijkbaar vergeten dat ze kort daarvoor nog in ballingschap waren geweest. Ze dachten dat ze vrij waren. En vele van die mensen, die gingen terug. Terug naar hun oude leven, naar hun oude religie, naar hun hopeloze staat. Terwijl Jezus ons steeds verder wil leiden in een leven met hem. En daardoor ook regelmatig de vinger op de zere plek legt. En ons wil laten zien van, hier moet je een keuze maken om te groeien, om verder te gaan met mij. Om te leven met mij. En als we dat licht wat hij laat zien weigeren, dan wordt er ook licht ontnomen om verder te gaan. Dan kom je in vers 67. Jezus zei dan tegen de 12, wilt u ook niet weggaan? En ik kan me zo voorstellen dat de Heer Jezus zo de 12 discipelen rondkeek. En dan had je Filippus en Jacobus. En allemaal hadden ze hun eigen gedachten bij de vraag van de Heer Jezus. En ongetwijfeld kwam hij zo ook met zijn ogen rustend op Judas Iscariot. Ik kan me voorstellen dat Judas Iscariot op dat moment gedacht heeft, is misschien dit het juiste moment om maar te vertrekken, want hier valt toch geen eer meer te behalen. Ik zal nooit de schatbewaarder van de koning of de eerste minister of wat dan ook gaan worden, want deze man die heeft een heel ander plan, een heel ander idee. En zo ging hij de 12 langs en kwam bij Simon Petrus. En op dat moment dacht Simon Petrus dat hij sprak voor alle 12. Wat de Heer Jezus daarna corrigeerde, want hij wist precies wat er in de harten van een iedereen was. Hoewel Judas Iscariot een discipel werd genoemd en een van de 12 was, was zijn hart nooit veranderd. Was hij nooit wedergeboren geworden. En dan zegt Simon Petrus, Heere, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. De grote menigte wilde leven voor de tijdelijke dingen. Ik denk dat het heel veel een troost is geweest voor veel christenen. Gods woord, wat alles heeft wat we nodig hebben in elke situatie van ons leven. Als we door zorgen heen gaan, hij kent ze. Hij wil er deelgenoot van zijn. Hij wil helpen. Als we vragen hebben, we mogen naar hem gaan. En hij geeft op zijn tijd die antwoorden die we nodig hebben. Als we moeite hebben, hij weet precies, hij voelt precies aan waar we doorheen gaan. Als we twijfel hebben, hij kent onze zwakheid. Eigenlijk zei Simon Petrus hier twee dingen over de Heer Jezus. Hij zei, u bent de beloofde Messias. En hij zei ook, uw woorden zijn woorden van eeuwig leven. En hij geeft een geweldige geloofsbelijdenis. Hij zegt, wij hebben geloofd, niet alleen geloofd, want er zijn een heleboel mensen die geloven of die geloven het wel. Die weten dat God misschien een bepaald iets van hun vraagt. Misschien wel een stap in het geloof om zich te laten dopen of een volgende stap om een taak op zich te nemen. Maar er staat ook erkend. Erken, dat spreekt meer iets van de daad bij het woord voegen. En dat zien we deze morgen denk ik ook gebeuren als er drie mensen geloofsbelijdenis eigenlijk afleggen. Als ze zeggen van, dit is er met mij gebeurd. Dit heeft God in mijn leven gedaan. En ik ben gestorven met hem, begraven met hem, opgestaan met hem. Ik wil leven met hem. En ik kan me voorstellen dat sommigen ook een stukje twijfel hebben. En dat ze denken van, lukt het me eigenlijk wel om naar die standaard van die woorden die ik zelf in mijn getuigenis doorgeef, te gaan leven? Kan ik dat wel? En dan is het zo mooi dat er hier in dit gedeelte van Johannes 6 vers 56 staat, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Als wij deelgenoot van Christus zijn, hij wil zijn leven door ons heen leven. En als je verder leest in hoofdstuk 15, vers 5, het gedeelte over de ware wijnstok, dan zegt de Heer Jezus opnieuw, indien gij in mij blijft en ik in u, dan zult gij veel vrucht dragen. En we kunnen ook kijken naar het leven van Petrus. Petrus die hier zo'n geweldig getuigenis gaf. En eigenlijk kort daarna zei tegen de Heer Jezus van ja, toen de Heer Jezus over zijn lijden sprak, dat zal u nooit gebeuren. Dat geenszins. En een poosje later, toen hij gevraagd werd om 1 uurtje te waken met de Heer Jezus en te bidden, lukte hem dat niet. Ze waren vermoeid en overmand door de slaap. En later, kort daarop, enkele dagen later, of de dag daarop eigenlijk al, verloochende Petrus de Heer Jezus 3 maal. Maar geweldig dat God verder met hem ging, een herkansing gaf en opnieuw met hem verder ging. Johannes 21 is daar een geweldig mooi voorbeeld van, dat de Heer Jezus hem opnieuw in zijn ere herstelde. En dan hebben we natuurlijk daarna de eerste Pinksterdag, waarin Petrus zo'n geweldige boodschap geeft, waarin hij spreekt over de opgestane Heere Jezus. En als we dan lezen door Handelingen, en we lezen daarna ook 1 Petrus, de brieven aan Petrus en 2 Petrus, dan zien we een heel andere Petrus, een geweldige getuigenis gaat daarvan uit. Petrus, die zegt hier dat hij de Christus is, de Zoon van de levende God. En dat is dezelfde levende God die vandaag ook de levende God voor jullie dopelingen wil zijn. Ik wil afsluiten met een vers uit 1 Petrus 1 vers 3. Daar staat immers zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken. Alles, zonder enige uitzondering. Wat tot leven, ziet u dat leven? Dat is het leven wat Christus door ons wil leven. En godsvrucht behoort door de kennis van hem, door de kennis van zijn woord. En die God die leeft ook vandaag nog. En die wil door Christus in en door ons leven in de kracht van de Heilige Geest. Amen. Zullen we danken. Vader in de hemel, we willen u zo heel hartelijk danken dat u de Heer Jezus gezonden heeft van de hemel naar deze wereld om voor onze zonden te sterven, om begraven te worden, maar ook op te staan. En als u zichzelf hier in dit hoofdstuk presenteert als het brood des levens, dan willen we bidden dat dat een ieder van ons zich door u, door uw woord laat voeden. En dat er ook een krachtig getuigenis deze morgen mag uitgaan. Niet alleen van de woorden van de dopelingen, maar ook van het symbool, het begraven worden, het opstaan tot nieuw leven. We danken u dat u het in ons leven wil doen. Uit onszelf kunnen wij het niet. U wilt uw leven door ons leven. In Jezus' naam. Amen.